Goedemiddag, ik ben Kirsten Klomp en dit is het nieuws van NOS op 3. Een SP'er die vastzit in Turkije wordt niet meer verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Het Eindhovense gemeenteraadslid Murat Memiş mag al 2 maanden Turkije niet uit. Hij staat vanmiddag voor de rechter. Volgens de aanklager is er bij de verdenking van de politicus een foutje gemaakt, zegt correspondent Lucas Waagmeester.
Per ongeluk zou daar in balans zijn dat Memiş verdacht wordt van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Die aanklacht die is nu dus bij voorbaat al nog voor de eerste zitting begint geschrapt.
Volgens Turkije heeft hij wel meegewerkt aan het maken van propaganda voor de Koerdische terreurorganisatie PKK. Het heeft te maken met dingen die het gemeenteraadslid op zijn social media heeft gezet of gedeeld. De dierenbescherming in Noord-Holland heeft vorige week 44 verwaarloosde honden uit een vies huis gehaald. De bewoner was niet in staat om voor de dieren te zorgen. Ze hadden ontstekingen en vachten met klitten. In Nigeria zijn minstens 50 doden gevallen door een ontplofte tankwagen. Het ding kantelde toen de chauffeur een gat in de weg probeerde te ontwijken. Tientallen mensen probeerden daarna gratis brandstof op te vangen, maar toen explodeerde de boel. In een ziekenhuis in Alkmaar wordt gestaakt. Het personeel wil meer loon en betere regelingen voor hun onregelmatige werk. Deze arts doet ook mee.
Omdat ja, als wij die CAO niet verbeteren, mensen niet voor de zorg zullen kiezen.
Het is de eerste in een rij stakingen. Later deze week doen ook ziekenhuismedewerkers in Assen en Eindhoven dat. En misschien komen er daarna nog acties in andere ziekenhuizen. En een bizarre vondst in een trein bij Alkmaar. Daar vonden conducteurs een buurman en buurman pleisterdoosje met daarin 95 ecstasypillen en 6 wikkels cocaïne. Het is niet bekend wie het spul heeft achtergelaten. Een wijkagent maakt zich er boos over. Hij zegt dat het enorm uit de hand had kunnen lopen als niet een conducteur, maar een kind dat buurman en buurman doosje had gevonden. Want die had waarschijnlijk gedacht dat het snoepjes waren. Het weer een mix van wolken en zon. En in het noorden kan een klein beetje regen vallen. Het wordt een graad of 20. En morgen ongeveer hetzelfde.
Kicks via DHB Plus.
3FM.nl.
En de 3FM app.
Tussenuur.
Buurman.
NPO. Kicks.
Hoi, ik ben Stefan. En je luistert naar een 3FM podcast. Tussenuur van Human en 3FM. Wekelijks hoor je hier maatschappelijke onderwerpen die er toe doen, speciaal voor jou. Het is bijna zomervakantie, dit is onze laatste podcast en misschien heb jij je reisje naar Renesse of Gerso al net geboekt. Maar er zijn juist ook mensen die besluiten alleen op reis te gaan, met een goed gevulde backpack alleen de wereld in. Daarom staat deze podcast vandaag in het teken van solo reizen. En bij mij in de studio zit hier de crème de la crème van het solo reizen. Allereerst heb ik in de studio Marleen Hofteijzer. Goedemiddag. Goedemiddag, sorry, je zit aan die kant, ja. Voor haar project Can I Come Over logeerde jij in 2 jaar tijd bij 50 hosts in 11 verschillende landen.
Ja, het zijn eigenlijk nog veel meer.
Veel meer nog?
Veel meer mensen, maar ik heb 60 gekozen voor mijn boek uiteindelijk, ja.
En wat is het meest bijgebleven van die hele reis?
Wat het meest bijgebleven is dat ik echt een soort van reversed culture shock weer had toen ik terugkwam in Nederland, ja. Ja. Je leeft 2 jaar lang uit een backpack. Nou, ik had een koffer trouwens. Maar je leeft met het minimale. En toen ik net terug was, ja, ik loop op Utrecht Centraal. Iedereen super druk, gestrest op de mobieltjes. En weet je, de hoeveelheid spullen die mensen kopen, daar
schrok
heb ik
wel
even
moeite
weer mee. Ja.
Ja. Ja. Gaan we zo meteen nog veel meer over horen. Ja. Wie ook bij mij in de studio zit, is Ella Put. Na haar stage in Palestina besloot jij 3 maanden te gaan reizen door Israël en Palestina. En door jouw reiservaring werk je nu bij Wil Weg, initiatief van NUFIC, de Nederlandse Organisatie voor Internationalisering in het Onderwijs.
Ja, dat klopt helemaal.
Welkom.
Dankjewel.
Hoe onvergetelijk was jouw eerste buitenlandervaring?
Natuurlijk niet om iets te vergeten. Mensen zeggen altijd van je hobby je werk maken. En ik weet dat dat ontzettend cliché klinkt, maar ik ben er wel een voorbeeld van. Mm-hmm. Dus onvergetelijk in de zin van ik doe het nu nog steeds. Iedere dag vertel ik erover met ontzettend veel plezier. Dus de herinnering blijft leven.
Oh, heel goed. Nou, straks gaan we daar nog dieper op in. En last but not least, de laatste gast, Liesbeth Rasker. Welkom. In 2012 besloot jij in je eentje een paardentrektocht door Mongolië te gaan doen. Waarna je nog doorreisde naar China en nog veel meer andere landen.
Yes.
Na de reis volgde nog meer solo reizen. Waarover je nu ook op je blog al heel lang schrijft Back to Reality. En inmiddels je tweede boek ook hebt uitgegeven. Helemaal over het solo reizen. Ja. Solo reizen, hoe je in je eentje de wereld trotseert. Gefeliciteerd met je boek allereerst.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je er bent. Ja, welke reis heeft het meeste van alle reizen die je gemaakt hebt? Want dat zijn er nogal wat. Maar welke heeft de meeste indruk gemaakt? Is dit een klote vraag?
Nou, kiezen kan natuurlijk niet. Maar als ik daarop zou moeten antwoorden, dan is het Mongolië. Omdat dat de eerste is. En er kan maar één de eerste zijn.
Er kan maar één de eerste zijn. Ja,
de onvergetelijke reis.
Ja. Goed, ik heb ook even wat cijfertjes opgezocht. Want in het vorige jaar verschenen onderzoek van Solo Traveler World vertellen ruim 1100 mensen de reden waarom zij alleen op reis gaan. En daaruit bleek dat 60% meer van de wereld wil zien en niet bereid is om op anderen te wachten als ze op reis gaan. 45% van de vrijheid houdt om te doen wat ze willen wanneer ze dat willen. Dus daarom gaan ze zeker solo. En 28% het gevoel van onafhankelijkheid graag wil hebben, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. En dat groeit denk ik wel als je alleen op reis bent. Of niet?
Zeker.
Zeker. Ja. Marleen, wat was voor jou de reden dat jij solo op reis ging?
Ik wilde altijd al een wereldreis maken. En omdat ik freelance fotograaf en filmmaker ben, moet ik wel een soort van project hebben om zo'n reis te maken. Dus ik ben niet een toerist die dan maar in hostels gaat zitten. En zo is eigenlijk het idee ontstaan om bij mensen thuis te gaan logeren. Want ik had een fotoproject in Breda. Ik fotografeerde al mijn buren in mijn flat. Want ik kon een gigantische flat met 30 verschillende nationaliteiten. En ja, ik vond dat fantastisch. Maar ik merkte wel dat mijn omgeving minder positief reageerde op het feit dat het zo multicultureel was. Mm-hmm. En doordat ik die foto's ging maken en dat ook deed bij mensen wereldwijd, ja, ik kreeg steeds meer toffe reacties. Dus zo.
En toen is je project Kenna Come Over eigenlijk ontstaan, hè?
Ja, ja.
En dan ging je langs bij mensen in de wereld om een nachtje te logeren.
Of twee of drie.
Of twee of drie.
Of soms zelfs drie weken.
Ja, soms wel drie weken. En zo is het ontstaan. En voor Lisbeth, voor jou, wat was voor jou de reden om solo op reis te gaan?
Nou ja, niemand wilde mee naar Mongolië natuurlijk. Ik was toen
dat is eigenlijk wat uit die cijfers ook bleek.
Ja, zeker.
Ze wilden niet wachten. Nee, of jij wilde ook niet wachten.
Nee, en ik was 22 en iedereen ging naar Mallorca en vette dingen doen. En ik zei, ja hoi, ik ga paardrijden in Mongolië drie weken. Wie gaat er mee? Nou, daar werd ik echt natuurlijk hartelijk om uitgelachen. maar ik heb ook niet heel erg hard mijn best gedaan, moet ik zeggen, om iemand te vinden die wel mee wilde. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon alleen. En ik had 2 maanden vrij tussen mijn semesters in. Ik studeerde toen zonder herkansingen, zonder iets. Dus ik kon echt helemaal gaan en staan waar ik wilde. En daarmee ben ik toen naar Kielhoor gegaan, een reisbureau. En ik heb gezegd, toen zei ik, ja, wat moet ik doen? En zij hebben me heel goed geholpen. Het was wel echt nog pre-blogtijd, kan ik me herinneren. En sowieso pre-Instagram, dat bestond allemaal nog niet. Dus ik ben heel erg goed geholpen door hen. En het begon met Mongolië. En daar kwam die rest van die reis uit voort. En ik had geen idee waar ik aan begon. Echt geen idee.
En jij, maar was de keuze snel gemaakt dat je dacht, weet je, dan ga ik lekker alleen? Of heb je daar wel nog even een tijdje over nagedacht?
Nee, ik kan me niet herinneren dat ik daarover na heb gedacht. Ik kan me niet herinneren dat een vraagstuk is geweest. En sterker nog, ik wist dus dat ik die paardentrek wilde doen. Dat wist ik heel zeker. En ik wist dat ik dat niet met een groepsreis wilde doen. Dat leek me heel suf, om dan met 10 toeristen op zo'n paard. Ja. Dat dacht ik, nee, dat wil ik niet. Dat wil ik echt alleen. Dan wil ik met een gids dan. Mm-hmm. Of eventueel met iemand die zou meegaan vanuit huis. Maar dat was niet zo in vragen, dus Nee, ik ging gewoon.
Ja.
Ja.
Het is goed bevallen, want daarna ben je nog meer solo op reis gegaan.
Ja, het was heel goed bevallen. En 2 maanden lang was die reis. En ik weet nog wel dat ik in het vliegtuig terug naar huis zat. En ik hou al mijn hele leven dagboeken bij. En ook, maar vooral tijdens reizen hou ik reisdagboeken bij. En dat ik echt opschreef, ik voel dat ik echt een beetje een ander mens ben. Al weet ik nog niet precies hoe. En als je dan nu terugkijkt, dan denk ik, oh ja, dat was wel echt een ommekeer in mijn leven, die reis.
Wow. Ja. Nou, gaan we straks nog meer over praten. Ella, jij liep stage.
Ja, klopt. Ja.
En toen daar na je stage dacht je,
ja,
ik moet er eigenlijk gewoon alleen op uit.
Dat klopt, ja. Nou, het ging eigenlijk heel per ongeluk. Ik had al stage gelopen in Londen en in Duitsland. En mm-hmm. ik had gestudeerd in Zweden. En ik wilde graag een internationale ervaring buiten Europa. En dan wilde ik het liefst naar een gebied waar ik eigenlijk nog niet heel veel van af wist. En de Palestijnse Westbank leek me daarvoor ideaal. En toen kwam ik eraan en ik had eigenlijk het idee van, nou, ik wil daar stage lopen. Ik wil wel werkervaring opdoen. Alleen op dag 1 zei mijn stagebegeleider tegen mij van, ik vind het veel belangrijker dat je gaat rondreizen en dat je het land leert kennen en de omgeving en de mensen, omdat dat veel leerrijker voor je gaat zijn, denk ik. Ja. En toen dacht ik, als westerling die alles geordend wil hebben, nou, wat gebeurt me nu? Ik had hier toch een stage geregeld. Maar uiteindelijk is het een blessing in disguise geweest, want ik heb 3 maanden lang kunnen reizen en stage kunnen lopen. 2 dagen in de week, dat mag ik nu zeggen, nu ik ben afgestudeerd. En dat is me ontzettend goed bevallen. Dus ik ging eigenlijk ook heel erg onvoorbereid, onverwacht op reis. Maar het is een geweldige ervaring geweest.
Ja.
Ja.
Ja, en die ervaring deel je nu verder met allemaal jonge mensen die ook solo op reis willen gaan eigenlijk. Hè?
Ja.
Daar heb je nu je werk van gemaakt. Kan je eens vertellen waar je zo op moet letten bij de voorbereiding van solo reis?
Nou, als Wilweg zijn we eigenlijk een informatiepunt dat studenten informatie geeft over de toch wel wat saaiere dingen, maar belangrijke dingen zoals het regelen van een visum, maar ook je verzekering. Aan de andere kant is het ook zo dat mensen toch wel de heimwee en de cultuurschok die je krijgt als je op een plek komt die zo ver buiten je comfortzone ligt, dat zelfs boodschappen doen een uitdaging is, wat je daarvan kan verwachten.
Ja, herkenbaar voor jullie, Marleen, Lisbeth?
Ja, wel. Al denk ik wel dat je hoeft natuurlijk niet heel ver weg te gaan meteen om te solo reizen. Je hoeft niet naar Mongolië of naar Palestina.
En, nee, als je in Duitsland zit, ben je ook al in het buitenland.
Ja, of in Vlieland zelfs, als je daar niet woont. Of ook als je er wel woont. En ik denk dat het voor mij is het solo reizen is niet eens zozeer de bestemming, maar meer het feit dat ik het überhaupt doe, dat ik gewoon in mijn eentje wegga. En dat kan ook even een weekend Florence zijn of een citytrip naar Parijs of zo. Het gaat om het alleen zijn en om het in je eentje dingen ondernemen. En de plek waar je dat doet en hoe lang je dat doet, dat in mijn boekje, maar ook trouwens in mijn boek, maakt dat niet zoveel uit.
Nee. En Marleen, wat waren knelpunten toen jij je reis ging
voorbereiden? Wat dat betreft ben ik het tegenovergestelde. Ik heb het heel slecht voorbereid.
Ja?
Ik had natuurlijk wel mijn visum geregeld, maar ik heb volgens mij echt binnen 2 weken heb ik besloten om naar Australië te gaan. Dus ik belde mijn moeder op. Ik zeg, by the way, ik ga naar Australië en kom maar voorlopig niet terug.
Ja.
Want uiteindelijk ben ik 1,5 jaar achterin weg geweest. En mijn reis was natuurlijk heel erg zo, omdat ik heel afhankelijk was van de mensen die ik ontmoette en bij wie ik kon slapen, kon ik ook niks plannen. Soms wist ik niet waar ik diezelfde avond zou kunnen slapen.
Ja, en vond je dat niet eng soms?
Je leert ermee omgaan. Dat is echt mijn grootste les geweest, dat ik heel goed... Ik kreeg een compliment van iemand en die zei, you're the most adaptive person I ever met. En dat vond ik een heel mooi compliment.
Ja.
Dus ja, door deze reis kan ik heel flexibel omgaan met veranderingen.
Ja.
Maar dat is ook juist, denk ik, een van de leukste dingen inderdaad, om het niet te plannen. Ik zeg dat ook altijd tegen mensen, plan het vooral niet. Boek iets voor je eerste 2 nachten. Want dat is fijn om dan vanuit het vliegveld ergens heen te kunnen gaan.
Dat je nog even in een hotel zit. Of...
Ja, of een hostel, of in een Airbnb voor mij. Maar in ieder geval dat je een adres hebt waar je heen kunt gaan als je aankomt. Zeker als je lang moet vliegen. En verder, laat het gewoon open. Lees je misschien een klein beetje in het land waar je heen gaat. Zo van, ik zou eventueel wel die vulkanen willen zien daar, of dat dorp daar. Maar verder, je moet het gewoon lekker op je af laten komen. En juist inderdaad, 's ochtends wakker worden en niet weten waar je die avond gaat slapen, zorgt ervoor dat er alles kan gebeuren. En dat is echt het allerleukste.
Ja, en vooral als je op een mooie plek aankomt, dat je dan langer kan blijven.
Ja.
Ja.
Dat je niet, of als het stom is, korter kunt blijven. Maar gewoon die vrijheid kunt hebben.
Ja, en als het hostel kloten is.
Je hoeft met niemand te overleggen. Dus je kunt dat gewoon helemaal zelf inrichten. Maar als je dus met een heel erg vastgemaakt schema komt, met de eerste 3 dagen daar, de 4e nacht daar. Ja, dan kun je geen kant meer op. Dat is super stom. Dat gaat helemaal in tegen de vrijheid die het solo reizen met zich meebrengt juist.
Ja, dit solo reizen eigenlijk is als je iemand in de kroeg tegenkomt, dat je denkt, nu gaan we even verder samen reizen.
Ja, of precies. Ja,
en dan, niet. En,
en dat je op plekken komt waarvan je van tevoren echt niet had gedacht dat je daar ging komen. Of ik heb ook echt hele stukken van mijn reis dagen of weken doorgebracht met mensen die op dat moment soort van je beste vrienden, soort familie zijn. En daarna zie je elkaar nooit meer. En dat is gewoon heel oké. En dat is echt heel leuk.
Je en zie je ze dan ook leven. Echt nooit meer? Zijn die nog een keer terug naar Nederland gekomen?
Nou, toevallig eentje wel. Dat was een Britse jongen die ik in Sri Lanka heb ontmoet. En die is toen een keer voor Koningsdag naar Amsterdam gekomen. En een jaar later zagen we elkaar weer in de Filipijnen. En met hem heb ik dan wel af en toe een beetje contact via Facebook Messenger of zo. Maar niet dat je verder met elkaar afspreekt. En een paar Australiërs met wie ik af en toe
WhatsApp. Het is ook heel raar als dan iemand uit die omgeving, zeg maar, je hebt samen daar iets meegemaakt. En dan komt hij opeens naar je wereldje hier in Nederland.
Ja, klopt. Ja, ik heb dat ook verder met niemand verder voorgesteld of zo. Maar hij woonde dan in Londen en hij kende Amsterdam goed. Dus dat is dan, dan ben je al dichtbij. En zijn vriendin die was half Nederlands. Dus dan heb je een beetje meer raakvlak. Maar dat ging heel goed. Maar over het algemeen vind ik dat juist heel leuk. Dat je dus mensen ontmoet en dat je daarmee in een soort alternatieve realiteit zit. Die je daar op dat moment creëert. En die verder helemaal niet, die je waarschijnlijk meestal niet meeneemt verder.
En die je minder dus creëert als je met een van je vrienden op reis gaat.
Ik denk dat je dan ook heel erg binnen je eigen groepje blijft en het land met elkaar gaat verkennen. Terwijl je juist als je een hostel betreedt waar je niemand kent, heel erg open staat. En daardoor ook hele bijzondere, misschien soms korte, misschien soms lange vriendschappen kunnen ontstaan.
Ja, zeker. Als je met elkaar bent, dan ga je natuurlijk met elkaar praten over dingen die thuis aan de hand zijn. Of je hebt een gedeeld referentiekader. En ja, het is natuurlijk logisch dat je dan met elkaar gaat praten. En er zijn ook heus wel, ik heb ook heus wel mensen ontmoet of stellen ontmoet die waarmee je ook als soloreiziger mee in aanmerking komt. Maar over het algemeen is het makkelijker en zal het sneller gaan als je in je eentje gaat.
Maar moet je dan niet ook een heel sociaal persoon zijn om alleen op reis te gaan?
Ik denk dat dat vanzelf wel komt. Ik denk dat als je dat leert, dat zodra je in een hostel dan binnen gaat en je mensen ziet, dat je, ja, je kunt niet anders, toch? Dat is het.
En als je, nee. Ik denk, als je met niemand in gesprek raakt, dan ja, je gaat je gewoon eenzaam voelen. Dus
ja, op een gegeven moment ga je. Op een gegeven moment komt een soort intrinsieke drang en wil je wel weer contact met mensen.
Ja, en andersom heb ik het ook wel vaak gehad, hoor. Dat ik kan heel sociaal zijn, maar kan ook echt uitstaan en daar echt geen zin in hebben. En dan heb ik soms heel erg behoefte om alleen te zijn. En dan denk ik, ja, jezus, er zitten alleen maar mensen om me heen. Laat me met rust. Ik wil helemaal geen zin in al deze gezelligheid. En dan zonder ik me daar ook gewoon gerust voor af. En dan kan ik slaap wel nog steeds in slaapzalen. Dat vind ik, het is goedkoop en ik vind het wel gezellig. Mm-hmm. Maar ik kan dan heel goed gewoon in mijn eigen universumpje leven en alles negeren. En andersom inderdaad, denk ik dat je heel snel er wel in meekomt. En ook een soort van ongeschreven regel wel, heb ik het idee in ieder geval in hostels, dat als je iemand ziet die alleen zit en je bent met z'n allen aan het borrelen, dan zeg je, hey, do you want to join us?
Is dat zo? Herkennen jullie die? Ongeschreven regel?
Nou, ongeveer regels schiet is waar, maar het gebeurt. Het is een soort.
Ik heb natuurlijk niet heel veel in hostels gezeten, maar ik heb wel één keer meegemaakt. Toen was ik aan het toen was ik aan het koken. Ik had voor mezelf de regel, als het echt niet anders kan, dan mag je in een hostel. En toen zaten er 3 Duitse backpackers met hun telefoontje met de Netflix, terwijl ze aan het koken waren. Dat ik dacht, het is juist wel het moment dat je in contact kan komen met anderen. Waarom doe je dit? En misschien hebben ze dan inderdaad zo'n dag of moment dat ze dan even helemaal dus in hun eigen universum zitten, dat zou kunnen. Maar ik weet niet, ik vond het wel een beetje raar. Ja.
Nou, ik herken wel heel erg wat je zegt. Dat je heel erg kan opbloeien als je sociale mensen ontmoet. Tenminste, daar ben ik door het reizen achtergekomen. Dat ik het echt heel erg leuk vind om anderen om te ontmoeten. Maar dat ik ook echt een paar uurtjes voor mezelf, zeker als je een flinke trektocht hebt gehad of heel veel hebt gezien, nodig hebt om even dit te laten bezinken. En vooral ook die tijd voor jezelf gewoon op te eisen. Mm-hmm. Ook al slaap je op een slaapzaal met anderen. Ja, en wat ik op een gegeven moment wel lastig vond, is als je in hostels zit, dat je gewoon heel weinig in aanraking komt met locals. En op een gegeven moment een land gaat zien door de ogen van toeristen. En je bent natuurlijk zelf ook een toerist. Dat moet je ook niet gaan ontkennen. Maar het is ook heel erg leuk om door lokale families uitgenodigd te worden. Of juist eens een keer het gesprek aan te gaan met oudere mannen op het plein die jou in heel gebrekkig Engels gaan vertellen hoe het leven daar vroeger was. Ja. Dat kunnen ook hele waardevolle gesprekken zijn. Ja.
Zeker weten. Nou goed, jullie zijn alle 3 super fan van solo reizen volgens mij. Maar zitten er ook, er zijn denk ik ook negatieve kanten aan het solo reizen. Die moeten we ook even belichten. Wat zijn, Ella, wat is voor jou bijvoorbeeld een negatief iets? Wat heb je als negatief ervaren aan je solo reizen?
Ik vond het op een gegeven moment altijd wel, dat sluit ik mooi aan bij waar we het net over hadden. Ik vond het op een gegeven moment lastig dat ik altijd het idee had dat ik heel erg sociaal wenselijk gedrag moest vertonen om andere mensen te leren kennen. Nu kan dat ook iets zijn wat heel persoonlijk is. Maar ik vond het als je 3 maanden reist, dan zie je 3 maanden telkens weer nieuwe mensen. En je moet even weer nieuw vluchtig sociaal contact op doen. Ik vond het lastig. Ik vond het ook na 3 maanden wel, hoe leuk ik het ook vond om in het begin te kunnen ontspullen. Ik vond het na 3 maanden ook wel lastig dat ik uit een koffer moest leven of uit een backpack. En daar kies je natuurlijk helemaal voor. Maar dat zijn dingen die ik echt onderschat heb. En dat ik het misschien niet helemaal kon delen met de mensen die ik thuis had. Vooral omdat ik natuurlijk in een omgeving zat die zo ver van mijn eigen cultuur af lag. Ja. Dat zijn dingen waar ik heel veel uit heb geleerd over mezelf. Ik weet niet of jullie je daarin herkennen.
In dat eerste helemaal niet juist dat je sociaal wenselijk gedrag moet vertonen. Want wat ik juist het leuke vind aan in je eentje zijn, is dat je helemaal geen enkele versie van jezelf hoeft te zijn behalve degene die je bent. Je bent niet dun of niet dik, je bent niet mooi of niet lelijk, niet arm of niet rijk. Je hebt geen accent voor buitenlanders. Ze weten niet, ze horen niet aan je uit welk deel van Nederland je komt. Je kunt daardoor juist de meest eerlijke versie zijn van jezelf. En iedereen is anders. En ik heb met mensen opgetrokken die ik waarschijnlijk in het dagelijks leven hier, die liggen qua politieke overtuigingen of qua allerlei soorten gedachtegoed heel ver van me af. Maar in dat reizen maakt dat dan niet uit. Maar wat ik, het enige nadeel wat ik kan bedenken, is dat het gewoon best wel duur is vaak. Dat vind ik vaak heel irritant. Dat ik denk dat je niet dingen kan delen met elkaar. Dus en bedoel ik kosten dan, hè? Niet ervaringen. Maar ik slaap heel vaak in slaapzalen, maar ik heb ook wel zin om gewoon eventjes een eigen kamer te hebben of een eigen appartement. En als je met een vriendin of een geliefde reist, dan deel je natuurlijk gewoon die kosten daarvoor. En dat kan niet. En hetzelfde geldt voor soms als je vervoer moet hebben of dat soort dingen. Dus dat is soms, dat vind ik soms lastig. En verder wat nadelen. Ja, ik vind het dus heerlijk om dat niet te delen met mensen thuis. Maar misschien ben ik dan juist iets meer een Einzelganger. Dat ik denk, oh, dit is allemaal van mij. Dit zijn mijn ervaringen. En ik vind het heel leuk dat er hele grote dingen zijn in mijn leven die voor mij heel belangrijk zijn. Namelijk al die reizen. En die zijn echt alleen van mij. Dat zijn mijn ervaringen. En die koester ik. En die schrijf ik in mijn dagboeken. En er zijn foto's. En Dan zeggen mensen, maar je deelt alles op internet. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk niet waar. Want je deelt misschien van een reis van een week 5 foto's. Ja. Dus waar heb je het over? Ja. Jullie hebben geen idee wat ik daar allemaal uitvreet. En dat gaan we ook, gaan we ook zeker zo houden.
En dat vind ik heel leuk. Gaan we deze podcast wel achterkomen.
Ja, dus dat vind ik juist wel leuk dat het allemaal lekker van mijn eigen is.
Ja, maar dat vind ik wel interessant om te zien hoe verschillende solo reizigers daarin kunnen zijn. Ja.
En Marleen, hoe zat het voor jou? Want jij hebt natuurlijk solo reis, bent alleen daar naartoe gegaan, maar je bent eigenlijk altijd wel met mensen geweest, want je bent altijd op bezoek gegaan bij heel veel mensen. Wat was voor jou echt iets negatiefs dat je dacht, dat heb ik onderschat voordat ik ging? Of
Het gebrek aan privacy ook. Ja,
ja?
Ik ben, dat vind ik een goeie, ja.
Ja, daar word je op een gegeven moment. Ik ben echt met een burn-out in het ziekenhuis terechtgekomen.
Oh shit.
Ik was toen echt maanden achtereen had ik bij mensen gelogeerd. En ondertussen werkte ik als filmmaker ook voor tour operators. Ging ik mee op de tour, moest dat filmen, editen en dan ging ik door. En dan daarnaast liep ik dan met mensen thuis. En nou, ik was helemaal op. En ik had helemaal een pijn gekregen in mijn kaak. En echt zo'n zenuwsteken, zeg maar. En dus ik naar de tandarts toe, want ik heb daar een implantaat zitten. En zij had alles schoongemaakt. En er was dus niks met mijn kiezen aan de hand. En terwijl ik in die tandartsstoel lag, toen kreeg ik weer zo'n pijngolf door me heen. En ik ben gewoon knock-out op de grond gegaan. Mm. En toen hebben ze me naar het ziekenhuis gebracht. En daar onderzoeken gedaan. En er kwam gewoon neer van, het is gewoon veel te veel geweest. Dus ik heb zo lang achtereen hard gewerkt. Dus toen heb ik al een tijdje rustig aan gedaan. Ook een maand lang een kamer voor mezelf gehad om weer helemaal op te laden.
Die privacy, maar dat is volgens mij ook gewoon überhaupt met reizen. Je moet af en toe even pauze nemen van dat reizen. Ja. Dat is echt, het is dodelijk vermoeiend namelijk. Ik had kansen van je reis, zeg ik dan al. Ja, het is echt zo. Ja. Je bent onderweg zijn is heel vermoeiend. Ja. En steeds weer die koffer in of backpack in en uitpakken. Steeds weer die. Ik heb ook met mijn laatste reis was 2,5 maand. Op een gegeven moment heb ik een week een Airbnb gehuurd in Kuala Lumpur. En toen heb ik ook echt 2 dagen achter elkaar gewoon genetflixt op de bank en niks gedaan. En het was gewoon even een soort van thuis. Natuurlijk niet in mijn huis, maar wel heel even niet inpakken, niet uitpakken, niet inchecken, niet uitchecken, niet de bus. Oh, kut, de bus gemist, bus
zoeken
gemist,
naar
volgende
een
bus.
Tentje, niet een...
Ja, gewoon even niet. Boodschappen doen, 's ochtends een eitje bakken. Ja. Gewoon dat.
Het zoeken en het uitzoeken.
Ja, en dat is echt belangrijk om even om het vol te kunnen houden. Ja. Gewoon. Dat is, ik denk zeker als je nog langer gaat, dat je... Stel, je gaat een jaar, dan zou ik echt bijna aanraden. Nou, doe 3 weken reizen en een week even chillen. Of het nou in een hut op het strand is of in een Airbnb, dat maakt niet uit. Maar 1 bed, niet elke keer weer opnieuw
om de
vertrekken.
2 dagen, om
dus
de dag.
Zo gek was mijn burn-out niet, omdat ik 2 jaar deed.
Ja. Nee. Herken je dat ook, Ella, wat je gezegd wordt?
Ja, ik herken het misschien niet helemaal. Maar misschien kan het ook zijn dat jullie iets meer solo reiservaring dan ik daarin hebben. Dus ja, wie weet komt het nog. Hebben jullie daar tips voor om dat tegen te gaan? Of wat jij zei net.
Ja, dat is. En niet te veel willen. Dat merk ik wel met heel veel mensen die me dan via de blog of via Instagram vragen stellen. Ja. Die gaan dan op reis en dan... Tips, dat vind ik altijd sowieso moeilijk. Heb je tips? Jij kan geen tips geven. Ja, ik ken jou niet. Ik weet niet of jij wil mountainbiken, raften, op het strand wil liggen. Dat is ook altijd een gek idee. Maar wil niet te veel. Dat is ook. Ja. Hè? Ik ben 4 weken in Thailand. Ik moet dit allemaal zien. En dan komen ze met lijsten. En denk ik, oh mijn god, ik word er overspannen als ik naar dat lijstje van je kijk.
Maar merk je, je bent als eerst naar Mongolië geweest. Kan je dat nu al, dat je weet, in Mongolië wilde ik zoveel doen. En nu ben ik...
In Mongolië niet, want dan zit je gewoon 8 dagen op een paard en er zegt helemaal niks.
Nee, maar met je eerdere reizen en je reizen nu, dat je veel chiller nu eigenlijk...
Ja, veel chiller. En zeker die eerste reis, ik had echt geen idee. Ik had me voorbereid in de zin dat ik dat had geboekt, maar ik had nog nooit gereisd. Überhaupt niet, laat staan in mijn eentje. En in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld had ik echt een soort... daar heb je... Ja, ik was dus een stuk jonger. Een soort hop-off bus systeem, maar dan door het hele land heen. Een Kiwi-bus heet dat. En daar had ik echt best wel een strak schema van om de 2 dagen door. En nu denk ik, jezus meid, doe even rustig aan. Het ene dorpje was hartstikke leuk, had ik misschien wel langer willen blijven. En nu boek ik eigenlijk nooit wat. Zodat ik juist op mijn dode akkertje 4 dagen in een dorp kan lopen... waarvan je misschien denkt dat je het een uur gezien hebt.
Ja.
Slow travel noemen ze dat. Ik vind dat heel fijn, heel langzaam.
Solo slow travel.
Ja, solo slow travel. Alles op je dode gemakje. Het hebben van tijd. En ik vind het ook heel leuk om normale dingen te doen. Dus om 's ochtends op te staan en dan gewoon naar een bakkertje... of whatever er is waar je bent. En met locals daar een beetje te hangen, krantje te lezen. En dan zeggen we, wat heb je gedaan vandaag? Dan zeg ik, niks eigenlijk. Ik heb gewoon gezeten en gekeken naar hoe de wereld hier gaat.
Gewoon zijn.
In plaats van elke ochtend, avond, middag allemaal tours, dingen. Gewoon lekker het leven leiden zoals mensen dat doen daar. Dat vind ik vaak leuk en daar heb je tijd voor nodig.
En de New York Times die deed ook onlangs in de wereld... van de vrouwelijke solo-reizigers. zoals jullie. In een artikel schreven zij dat het aantal vrouwelijke soloreizigers omhoog is geschoten. Echt flink is toegenomen de afgelopen jaren. Maar dat er naast de Insta-plaatjes ook steeds meer verhalen zijn van geweld en dood ook van soloreizigers. Wat vragen oproept over hoe de wereld omgaat met vrouwen die alleen rondreizen. Ik hoor al hier een ja. Nou ja, laat ik hier de drie vrouwelijke soloreizigers hebben zitten. Ella, bij jou te beginnen. Ben je wel eens bang geweest op jouw reis door Palestina of door de Westbank?
Ja, zeker. Maar dat was ook niet voor mensen. Dat was meer omdat ik toen achtervolgd ben door een hoede met zwervershonden. Ah. En ik toen welontwikkelde onderbuikgevoel, want dat leer je natuurlijk ook op reis, luisteren naar je onderbuikgevoel, dacht, dit is helemaal niet goed. En het was ook echt een moment dat je niet wil dat een... Je wil sowieso niet door zwervershonden achterna gezeten worden. Maar ik had ook ik had koorts en ik kwam net van een etentje vandaan bij vrienden die ik had gemaakt. Nou, dat etentje, dat was ook helemaal niet leuk. En ik dacht van, oh nee, dit is het laatste moment waarop ik achterna gezeten wil worden.
Toen
waren ze daar. En ik voelde ook al meteen dat het niet goed was. En toen ben ik keihard gaan rennen. Wat misschien niet echt heel goed is als je honden in de buurt hebt. Maar goed, het is wat ik op dat moment ingegeven had gekregen. En uiteindelijk is het helemaal goed gekomen. Want ik zit natuurlijk nog levend in deze studio. Ik kan dat verhaal vertellen. Maar achteraf dacht ik van, ik had het idee dat mensen van tevoren heel erg dachten van, je gaat naar een conflictgebied, de mensen zijn er anders. Dat ik vooral heel erg bang moest zijn voor mijn medemens. Terwijl juist daar ben ik erachter gekomen dat je overal goede en slechte mensen ter wereld hebt. Dat het niet aan mensen ligt waar je naartoe gaat. En dat je gewoon ook naar je onderbuikgevoel moet geluisteren als je in gevaarlijke situaties terechtkomt. Maar goed, ik ben er levend vanaf gekomen. Ik weet niet of jullie daar tips over hebben of andere dingen die jullie zijn overkomen.
Nou, ik heb wel ook wat je zegt. Mijn belangrijke grootste les is ook inderdaad, eigenlijk heeft de mensheid het in principe het beste het goed met je voor. En roze appels zijn er overal. En er zit natuurlijk ook een soort rare gedachtegang in dat altijd als je alleen op reis gaat, dat je dan met zeggen, oh, dan moet je heel voorzichtig doen. Terwijl ik ook gewoon thuis kan me ook allemaal vreselijke dingen overkomen.
Ja, zeker weten.
En verder vind ik altijd een beetje een spannende vraag, omdat ik altijd denk, oh, ik moet het altijd afkloppen meteen op allemaal dingen. Maar ik heb nog nooit echt iets meegemaakt, los van af en toe misschien wat opdringerige types of zo, maar niet echt iets wat me zo is bijgebleven. En ik denk dat er een paar handige dingen zijn. Ik zeg bijvoorbeeld niet zomaar tegen iedereen dat ik alleen op reis ben. Als in taxis of tuk-tuks of whatever, dan verzin ik dat iemand in de hotelkamer op me wacht of zo.
Goeie tip.
Laat het niet te duidelijk merken als je je ongemakkelijk voelt. Hè? Schouders naar achter, borst naar voren, kin omhoog. Je bent de vrouw van de wereld en voor de duivel niet bang. En ja, jou gaan ze niet lastigvallen. En als je denk ik heel erg, op het moment dat je je ongemakkelijk voelt op straat en dat heel erg uitdraagt, dan ben je natuurlijk een makkelijker doelwit of een... En wat ik zeg, instinct is gewoon belangrijk. Niet luisteren naar angsten van anderen en gewoon voelen of iets goed voelt. En in het begin ben je misschien voorzichtiger, omdat je nog veel meer dingen eng vindt. En gaandeweg leer je denk ik beter wat wel en niet goede situaties zijn.
En Marleen, hoe zit het bij jou? Heb jij wel eens angstig gevoeld?
Omdat ik dus vooral met locals reisde, is denk ik ook mijn grootste tip. Vraag ook aan de locals hoe de situatie erbij staat. En voor mij was
het beste hoe het.
Ja, weet je, die weten het beste. En voor mij is het ook zo geweest dat ik. Bij mij was het wel zo dat ik mannen ben tegengekomen met dubbele genders die mij dus thuis uitnodigden. Maar ik heb daar gewoon inderdaad ook wel een gevoelige snaar voor ontwikkeld. En ik maakte gewoon van het begin af aan duidelijk dat niet ging gebeuren.
Ja.
En als ik dan voelde, oké, hier moet ik weggaan, dan was ik ook gewoon de volgende morgen weer vertrokken eigenlijk. Ja. Dus
En ik heb daar wel mee als ik met mannen, bijvoorbeeld mannelijke backpackers tegenkom of zo reizen. En dan het gemak waarmee zij overal ja op zeggen. En met iedereen en Jan en allemaal mee naar huis gaan, bij wijze van spreken. Niet met vrouwen, maar gewoon dan komt er naar de, oh, do you want to have dinner with us? En dan zeggen ze, oh ja, yeah, sure, we gaan. Terwijl ik dan toch soms denk, gaat dit een leuke avond worden? Yeah. Of word ik zo meteen in mootjes gehakt en is het laatste wat ik doe?
Yeah.
Hoe doe je dat met slapen? Want dat is helemaal...
Ja, dus stap je eigenlijk elke keer
in iemands huis.
In iemands huis. Ja.
Nou, weet je, als ik elke keer bij stelletjes terechtkwam of families, weet je, dat heb ik ook heel veel gedaan. Dus daar voelde ik me altijd wel comfortabel. Ja. Maar bij mannen, meestal probeer ik al van tevoren uit te vogelen van, heb ik een aparte slaapkamer? Of kan ik gewoon op een luchtbedje? Of moet ik op de bank slapen? Ja. Dus ik zorgde ervoor dat ik die informatie had gekregen. Ja.
En wat ik juist had toen ik terugkwam in Nederland, is dat ik mijn bewegingsvrijheid hier als vrouw veel meer ben gaan waarderen. Dat ik om 11:30 misschien nog even naar de Albert Heijn kon lopen, zonder de hele tijd te moeten denken van dat er misschien iets, dat je op je hoede bent. Terwijl dat hier in Nederland natuurlijk net zo makkelijk kunnen ervaren.
En soms had ik juist, doordat ik met de locals heten bij mij waren, kon ik makkelijk met hun over straat lopen als het niet veilig genoeg zou zijn op straat, zeg maar.
Ja.
Dus
Ja, samenvatten denk ik dat je er handigheidjes in ontwikkelt zelf. En dat je inderdaad... Je bent, dat leert soloreizen je ook. Hè? Je kunt meer dan je denkt. Je bent niet gek. We zijn natuurlijk ver van ons instinct afgekomen. Door alle ontwikkelingen waar we in leven. Maar eigenlijk weet je als mens donders goed wat wel en wat niet goed is. En
ja, dat voel je echt wel aan.
Dat voel je wel aan op een gegeven moment. En wat ik al zei, misschien ben je in het begin veel te voorzichtig. Ja, prima. Daar vind je wel je eigen draai een beetje in. Maar ik denk dat soloreizen je dat juist heel erg leert. Dat je echt wel je mannetje kunt staan. Dat je niet gek bent. En dat jij gewoon dat echt wel kan allemaal in je eentje.
Ja. Ja, doemt bij mij toch de vraag op... hoe vermaak je jezelf toch elke dag in je eentje?
Ja, zeg maar. Volgens mij kom je altijd wel iets tegen. Dat,
ja?
Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een keer gehad. Toen moest ik gewoon liften. Hè, en had ik via Facebook een lift gevonden. Mm-hmm. En die man die bleek een heel interessant verhaal te hebben. Hij was een amateur goudmijner. Dus ik heb op dat moment al mijn plannen omgegooid. En ben gewoon met hem meegegaan. En dat was ook wel eigenlijk een stukje van vertrouwen op je onderbuikgevoel. Want het werd inmiddels al 's avonds laat. En ik had geen bereik meer. En ik wist ook dat hij ergens in een buitengebied... Hij vertelde dat hij ergens in een camp woonde. Nou, ik had geen idee waar ik terecht zou komen. En niemand was eigenlijk op de hoogte van mijn plan, omdat ik zo spontaan met hem mee was gegaan. Dus we kwamen uit in een schuur. Maar het was niet eens een schuur te noemen. Alle ramen lagen eruit. En hij had kampeerde daar eigenlijk in een tentje. En toen... mijn onderbuikgevoel zei wel dat ik hem kon vertrouwen. En de volgende dag zijn we gaan goudmijnen.
Mm-hmm.
Toen hebben we werkelijk goud gevonden. En zo ben ik de 4 dagen met hem opgetrokken.
Dus je hoeft niet meer te werken.
Nee, je hoeft niet meer te werken.
Dat is niet, maar weet je, ook al kom je zo iemand tegen. Weet je, dan was ik weer een halve week met hem mee. Dus maar
dit zijn
echt niet bang.
Ja, dit zijn de verhalen en dit zijn de dingen waar je het allemaal voor doet. En inderdaad de rare plekken waar je terechtkomt en de vreemde figuren. En dat je denkt, wat gebeurt me nu in godsnaam? Dat is echt waar je alle energie uit haalt. En dat gebeurt je vaker als je alleen gaat. En ja, wat vermaak je? Je bent in een...
Dat je haast uit de kot komt.
Je komt uit de kot. Je bent in een nieuwe stad of een dorp of een eiland of een land of waar je ook bent. Alles is nieuw. Je gaat naar de supermarkt en je vermaakt je al. Dat is gewoon al spannend. En ga lopen. Ik wandel eigenlijk altijd. In kleinere... Zeker in Zuidoost-Azië huur ik een scooter. En dan ga ik gewoon scooteren. En dan zie ik wel waar ik uitkom. Links, rechts, omhoog, omlaag. En dan je maakt het wel mee.
Ja.
Zorg dat je altijd water bij je hebt. Dat is eigenlijk het enige wat belangrijk is. en verder, ja, je loopt je neus achterna. Het komt vanzelf op je af.
En als je gaat vervelen, dan trek je wel ergens anders heen.
Ja, precies.
Ja.
Of dan ga je naar de kroeg en dan bestel je een biertje. En dan ben je dat aan het doen. You'll be fine. En ik heb altijd mijn reisdagboek mee. Dus als ik me... Nou, verveel, dat gebeurt zelden. Overigens is vervelen heel goed voor je. Dat is echt heel goed voor je geest en voor je creatieve processen. Dus omarm dat moment dan maar. maar ik heb wel dat ik me af en toe misschien even ongemakkelijk voel of zo. Dat ik denk, ik weet even niet wat ik met mezelf aan moet.
Dan
ga ik schrijven. Dan pak ik mijn reisdagboek en dan schrijf ik op wat ik gedaan heb. Of wie er tegenover me zit. Of gewoon een beetje observeren. En dan heb je wat te doen.
Ja.
Ja, en een biertje bestellen, dat is echt mijn antwoord op heel veel dingen. Dat
ook hier in Nederland eigenlijk gewoon, ja.
Maar het is gewoon een heel sociaal bindmiddel. Dat is het echt. En ik moet natuurlijk geen alcohol gaan promoten hier. Nee, goed, of iets anders. Maar in ieder geval...
Even in een café gewoon gaan zitten.
In een cafeetje, terrasje, horeca. Ja.
Ja. Ja. Marleen, ja, we hebben het al een beetje erover gehad. Maar jij verbleef dus bij heel veel mensen thuis.
Ja.
62, zei je zo'n beetje.
Ik weet niet hoeveel er eigenlijk zijn geweest, maar ik heb 60 verhalen gekozen voor mijn boek. Ja,
ja precies. Ja. En hoe is dat afscheid nemen dan elke keer? Want dat lijkt me toch... Dit ene persoon is misschien leuker dan de ander, maar je hebt ook een hele leuke ertussen zitten. En dan moet je dat toch omwille van je project door afscheid weer van nemen.
Ja, ik had één keer, toen had ik een hele goede klik met 2 jongens en dan zat ik al 2 weken. En dat was echt zo'n moment van dat ik dacht, ik zit hier zo comfortabel... En dan wilde ik eigenlijk niet weg. Maar ik heb inderdaad echt tegen mezelf gezegd van... Nou, je moet nu door. Want anders dan ga je... Je moet gewoon de confrontatie weer met jezelf aangaan. Maar ik heb inderdaad ook vriendschappen echt wel aan overgehouden. Die waarvan ik nu weet dat ze levenslang zijn. En dat mensen inderdaad terug zijn gekomen naar Nederland. Om dan bij mij te logeren.
Maar want dat is nu een nieuw project. Hè, dat ze hier naartoe komen.
Hoe kwam je aan die mensen?
Ik had van tevoren een lijst aangelegd. Dus voordat ik vertrok had ik eigenlijk per land al gewoon via gevraagd. Hey, ken jij iemand in het buitenland? Dus zo kon ik soms een soort van planning maken. En mensen van tevoren al inlichten dat ik naar hun stad of land zou komen. Via Facebook heel erg veel. Daar ben ik meest actief op. En ik schrijf een column voor de krant. Dus daar reageerden mensen op. En bij nood gebruikte ik couchsurfing. Maar dat gebruikte ik het liefst zo min mogelijk. Omdat ik het leuk vind dat ze heel spontaan gebeurt.
Ja, precies. En je kon dan wel inderdaad digitaal dat doen. Niet dat je op straat met je backpack hoeft te leuren. Hallo, can I sleep with you? Dat lijkt me wel ongemakkelijk.
Ik heb zelfs één keer gehad. Toen was ik gewoon in de fitness. Soms probeer ik wel gewoon zat van dagelijkse routine te houden. Toen lag ik gewoon in de fitness. Toen was ik aan het stretchen. En toen raakte ik in gesprek met de jongen. En een half uur later nodigde hij ook uit. Ik zit hier met een aantal huisgenoten. Je kan vast wel op de bank slapen. Dus volgende dag was ik daar.
Ja,
dus zo makkelijk gaat het.
Je ging eigenlijk vooral onderzoeken wat thuis betekent voor andere mensen. Hè?
Ja.
En miste je dan niet soms je eigen thuis ineens? Had je niet last van heimwee dat je soms toen je meer op een bank ergens lag? Of op zo'n stretcher of een matje?
Echt heimwee heb ik nooit gehad. Wel dat ik verlangde naar echt dagelijkse routine. En dat is inderdaad ook mijn tip voor solo reis. Of in ieder geval als je echt lang de tijd hebt. Als je echt een wereldreis gaat maken. Van neem ook gewoon soms een week de tijd om gewoon te koken. En ik miste bijvoorbeeld heel erg om naar de sportschool te gaan. Ik ben zelf fanatiek sporten. En het klinkt heel banaal. Maar dat zijn dingen die ik nog het meeste miste eigenlijk. Met vrienden en familie had ik heel veel contact online. En natuurlijk is het toch steeds niet hetzelfde als face-to-face. Toen ik het bericht kreeg dat ik voor het eerst tante zou worden. Toen had ik al zoiets van nu wil ik naar huis, maar... Ik ben uiteindelijk later, dus...
Oh, ja. En hoe zat het voor jullie, Lisbeth? Heb jij last van heimwee weleens gehad?
Nee, ook niet echt. Misschien wel eens dat je dan ziet... iedereen gaat nu met z'n allen naar dit feest en dat is heel leuk en daar ben ik niet. Maar ja, dat meer dan een minuut...
Dat je FOMO had soms.
Ja, zoiets. Ja. Maar dan denk ik, hallo, ik zit in Kuala Lumpur. Ik win. Nee, verder helemaal niet. Maar ik heb wel ook... Ik ben helemaal geen sporter, maar ik hou dus heel erg van Netflix op de bank.
Ja, dat kan ook, hè?
Maar daar kan ik dan echt heel erg naar hunkeren. Om dan lekkere dingen voor mezelf te kopen. In een bakkertje of in de supermarkt. En dan naar huis en dan op de bank onder mijn dekentje. En dan een nieuwe serie gaan binge-watchen.
Ja, en je kan in het buitenland vaak andere series kijken. Ja. Die soms in Nederland niet te zien.
Maar daar kan ik echt naar hunkeren. Ja. Dus dat vind ik dan heerlijk. Omdat dan af en toe daar dan... En dan, dan ben ik echt zo ontzettend tevreden. En dat vind ik heerlijk. En ik heb juist... ik ben niet zo lang weg geweest als jij, maar ik heb juist dat ik niet zoveel contact wil met mensen thuis. Omdat ik anders de hele tijd te veel in mijn hoofd met thuis bezig ben. En ook omdat ik werk tijdens het reizen, vind ik het al heel moeilijk om echt helemaal mezelf onder te dompelen in het reizen. En niet steeds in mijn achterhoofd te denken, je moet deze even foto hier maken. Maar wacht, als je over 2 uur terugkomt, is het licht mooier. Dus aantekeningen. Dus het is al moeilijk om echt helemaal in het moment te zijn. Dus als ik ook nog even mijn appgroepen moet bijhouden, dan...
Ja.
De eerste week meestal wel, maar eigenlijk nooit. Misschien als iemand jarig is, even facetimen. Maar verder probeer ik eigenlijk niet echt me te bemoeien. Alle appgroepen gaan op stil of ik ga eruit.
Ja, of je gaat eruit. Want dat is toch ook, doe ik als ik op vakantie ga zelf. Dan ga ik altijd gewoon ook overal uit en zet ik alles uit.
Dat is inderdaad het beste advies van wees niet te veel met thuis bezig.
Ja, want anders ben je eigenlijk nog steeds niet weg.
Precies. En zeker als je heimwee hebt, hoor. Ik heb ook best wel vaak, dat vind ik altijd wel bijzonder. Dan krijg ik berichtjes op Instagram van jonge mensen vaak wel. Die inderdaad zeggen, ik ben nu voor het eerst in mijn eentje daar. En ik heb zo'n heimwee. En ik had gisteren met mijn vriendje gebeld. En ik mis die zo, hebben mijn vriendin. En dan denk ik, maar jezus meid, je bent ook elke uur van de dag ben je met mensen thuis bezig. Ja. Natuurlijk heb je heimwee. Mm. Dat is logisch. Je moet dat ook echt een beetje... doorknippen, maar wel eens besluiten van... ik ben hier en zij zijn daar en that's okay. En ik ben over een week, een maand, een jaar weer terug. Maar ga niet de hele tijd jezelf vergelijken met... ik ben hier en zij zijn allemaal leuke dingen aan het doen daar... en ik ben er niet bij.
Hoe zie je dat dan eigenlijk als je in een relatie zit? Want inderdaad, je wilt wel contact met je partner. Dus.
Ja, ik heb nu geen relatie, maar ik heb wel met mijn exen... heb ik ook gewoon solo gereisd. En daar hadden we niet afspraken of zo, maar ik vertelde dat van tevoren. Ik vind het fijn om dat niet de hele tijd te hebben. Ik stuurde dan af en toe even een foto van... ik zit nu hier, hoe is jouw dag? En het ligt ook aan je tijdverschil. Maar, en even een appje of zo, dat wel. Maar juist met partners, met liefdespartners, vind ik dat je daar, was ik daar in ieder geval best wel streng in voor mezelf. Dat ik zei, dat moet je dus gewoon niet gaan doen. Ik moet niet de hele tijd gaan zitten denken, was ik hier maar met hem? Dat heeft helemaal geen zin.
Ja.
Ik denk juist in een relatie is het nog steeds, is het een hartstikke goed idee om gewoon in je eentje
te gaan.
Ja, absoluut.
Ja, Ella?
Ja, ik heb zelf een latrelatie al 4 jaar die heel goed werkt. En ik vind dat juist ook wat jij zegt heel erg belangrijk om dingen voor jezelf te doen. En over heimwee gesproken. Mijn persoonlijke situatie was heel anders toen ik naar Palestina ging. Mijn vader was de week voordat ik naar Palestina ging donor geweest van mijn moeders nier. Dus die had een zware operatie ondergaan. En ik dacht eigenlijk, ik ben een vrouw van de wereld. Ik heb nooit last van heimwee, maar ik heb echt heel Schiphol bij elkaar. elkaar gejankt voordat ik het vliegtuig instapte. En toen zei mijn vriend, die belde ik op voordat ik ging. En mijn vriend woont in Zweden, dus dat was ook andere kant van Europa. En die zei tegen mij, als jij nu niet dat vliegtuig instapt, dan ga jij spijt hebben. En dat is ook iets wat ik iedereen wil meegeven. Ondanks dat je een relatie verder af is, dat je thuissituatie lastig is. Je kunt niks voor de mensen thuis betekenen. Je hebt contact met ze en je hoopt dat het goed met ze gaat. En een van de dingen die een van mijn beste vriendinnen de avond voordat ik ging tegen me zei is, je zit niet op een andere planeet. En je kunt er gewoon makkelijk naar huis. En dat heeft me er echt ook heel erg doorheen geholpen. Ja. Zeker in zo'n extreme situatie.
Maar dat zijn inderdaad wel uitzonderlijke dingen. Ik bedenk me nu, ik heb ook een keer in de Filipijnen gereisd. Zou ik 7 weken zijn. En in de 2e week kreeg ik te horen dat de voor mij belangrijkste persoon in mijn leven ongeneeslijk ziek was. En toen dacht ik ook, zit ik hier op dat verdomde onbewoonde eiland? Maar wat interesseert mij dat nou? Ik wil gewoon alleen maar bij haar zijn. En toen heeft het me ook wel, ik weet niet of ik heimwee echt had, maar ik was wel gewoon heel ongelukkig de hele tijd. En ik denk wel, ik kon ook niks doen inderdaad. Toen zei ik van, je kunt niks doen. Ik bedoel, de behandelingen beginnen allemaal pas veel later. Dus dat soort tegenslag is ook moeilijk. Dan moet je ook wel echt extra lief voor jezelf zijn. En dan mag je natuurlijk wel, maar dan snap ik dat je meer behoefte hebt aan contact met mensen thuis en zo. Dus, maar als dat soort extreme situaties niet spelen, dan zou ik dat zo min mogelijk doen. Maar inderdaad, weet je, overal waar je ter wereld ook bent, nou, misschien behalve Australië en Nieuw-Zeeland, ben je binnen 24 uur weer thuis. En soms is dat alles wat je nodig hebt om te bedenken, om te blijven waar je bent.
Om juist te blijven.
Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk inderdaad, om dat te benadrukken. Ik vertel het verhaal ook altijd aan de studenten en stagiaires die naar het buitenland gaan vanuit Wil Weg, omdat die vaak langere tijd naar het buitenland gaan. Mm-hmm. Dus dan is de situatie zeker extremer. Maar het helpt juist heel erg, ook om die mindere kanten van het reizen te horen. En al zeker als het om mensen gaat, nou, van wie je heel erg veel houdt, waar het minder mee gaat.
Ja, ja. Precies. Nou, Elisabeth, jij schrijft op jouw blog Back to Reality heel veel duizenden redenen waarom je op vakantie moet gaan in je eentje. Kan je ze alle 1000 eens even opnoemen?
Ja, nee, zeker. Deze podcast duurt iets langer trouwens.
Wat is daar 3 ultieme redenen waarom solo reizen?
Ten eerste omdat je een veel intensere reiservaring hebt. Ik ging even nadenken tijdens veel intensere reiservaring. Ja. Dat zal in het begin van deze podcast ook zeiden. Je komt veel meer in contact met mensen, met lokale bevolking. Je maakt het veel meer mee omdat je het allemaal in je eentje moet verwerken. Dat is denk ik een belangrijke. Ten tweede, omdat het zo ontzettend goed is voor je. En zeker als je jong bent, ook als je oud bent trouwens. Maar ik was echt best wel een onzeker iemand vroeger. En had heel, heel slecht zelfbeeld. En nou, wat ik heb altijd dagboeken bij, dus ik kan het allemaal best goed bijhouden hoe mijn gemoedstoestand erdoor bij stond de afgelopen jaren. En ik schreef verschrikkelijke dingen over mezelf. Ik was zo onaardig. En ik was zo onaardig tegen mezelf gewoon de hele tijd. En heel onzeker en pessimistisch negatief persoon. En ik zie echt een soort van shift gaande in die 2 maanden. Dat toen ik terug was uit de dagboeken daarna, die zijn gewoon heel anders. En veel zelfverzekerder, vrolijker, blijer, opgewekt iemand. En ik heb nog steeds heus wel eens mijn humeurige dagen. Maar je wordt er gewoon een zelfverzekerd persoon van die weet dat hij of zij genoeg is om de wereld aan te kunnen. Dat is een ontzettend prettige gedachte. En ik heb nog steeds wel eens dat ik denk dat ik een klus. Ik werk als freelance schrijver. Dat ik opdracht krijg. En denk ik, dat kan ik niet. En dan moet ik mezelf echt even in toespreken en zeggen, nou, je kan ook in je eentje de wereld overreizen. Dus je kan dit echt wel. Dus dat komt wel goed met jou. En dat zijn dingen die je voor je rest van je leven meeneemt. En dan als derde, het is gewoon hartstikke leuk.
Het is goed dat je dat nog even aanstipt.
Ja, het is gewoon heel leuk. En dat is misschien nog wel de belangrijkste reden. Hartstikke leuk.
En het geeft je misschien ook wel nieuwe inzichten. Marleen, jij bent in 11 landen ondertussen geweest. Heeft het je veel nieuwe inzichten geleerd?
Oh ja, absoluut. Ja.
Wat is een inzicht wat het jou gegeven heeft?
Onder andere hoe vol Nederland is.
Ja. En hoe goed geregeld.
En zo klein, alles zo. Ja. Ik kom van elkaar weg.
Dit is altijd een van mijn voorbeelden. En ook mijn gaafste ervaring waarom ik een solo reis ook ontzettend promoot. Ik kwam terecht in Australië in de Outback. Via had ik contact gevonden van een koeienboer. En dat was echt in het binnenland. En weet je, ik moest al 5 uur liften. Ik ben aan liftend heen gegaan. En die man die had die heeft grond zoveel als de halve grootte van Nederland. En 60.000 koeien. En ze wonen daar met 4 jongens die daar aan het werk zijn op het land. Schoonmaakster, lerares voor de kinderen. En daar ben ik dus 2 weken geweest om te zien hoe het is om zo geïsoleerd te leven. En ik mocht de hele dag mee in de helikopter. En dan is het zo onwerkelijk om gewoon niks te zien. Ik had ook geen referentiekader, dus je kunt ook niet zien hoe hard je vliegt.
Ja.
En voor mij was het ook heel interessant bijvoorbeeld om te zien hoe die jongste dochters dan daar opgroeiden. Ik had verwacht dat ze sociale achterstand zouden hebben, doordat ze eigenlijk geen buurmeisjes hebben om mee om te gaan. Maar ja, naar zo'n verblijf, dan denk ik echt van wauw. Nederland is, het is een heel fijn land. Dit is wel echt mijn basis.
Mm-hmm.
Maar ja, ik merk al dat het best wel vol is. Maar dat ik ook wel weer vind dat Nederlanders veel gastvrijer mogen zijn. Weet je, ik kwam gewoon bij iedereen terecht. En ik ken hier niemand die zomaar een onbekende heeft laten logeren.
Nee, geen touwtje uit de brievenbus meer.
Dat was een televisieformat ooit toch zelfs. Mag ik bij je komen slapen?
Ja, nu we er toch zijn of zo, toch?
Ja. Ik kwam terug met kerst en toen vond ik Nederland ook. Ik was overal bij Palestijnse en ook bij Jordaanse en Israëlische families uitgenodigd om te eten. En toen kwam ik terug met kerst. Toen vond ik kerst echt een super hypocriet feest. Omdat hier het feest van gastvrijheid en naastenliefde. En iedereen had zijn voordeur dicht en zit lekker met zijn familie te eten. Maar de mensen op straat, dat was daar toch minder.
Ja. Terwijl ik ook, dat is zeker zo inderdaad. Maar ik heb ook altijd wel dat ik dan denk... God, dat is het toch een comfortabel land. En de treinen rijden in principe op tijd. Ik bedoel, we zitten allemaal heel erg te haat op de NS. Maar in Sri Lanka...
Die doen het echt wel heel goed, ja.
In Sri Lanka zijn treinen niet een half uur te laat... maar zijn ze dagdelen te laat. Zo, de train is a quarter day late of half a day late. Yeah. En dan weet ze ook, en dan zeg je, maar hoe laat komt u dan? En dan kijken ze je aan, zo, ja, weet ik veel. Wat maakt dat nou uit? En het is echt heel schoon. Nee, dat is echt extreem schoon. Je kunt hier echt van de straat eten, eigenlijk. In vergelijking met, nou, bijna in ieder geval alle landen in Zuidoost-Azië.
Ja.
Het is wel echt comfortabel leven, hoor. Dat vind ik wel... Soms denk ik, oh, lekker. Gewoon schoon, supermarkt die open is.
En daarom is het juist goed als je dan, als je alleen gaat rijden, juist even uit de comfort gaan.
Precies, ja. Om te waarderen wat je hebt. En om te zien dat het... Uiteindelijk maakt het natuurlijk niet uit. Want het is prettig en fijn. Maar mensen leven overal ter wereld. Ze zijn overal gelukkig. Het zijn allemaal normale mensen. En we're all the same.
Ja.
Dat is het ook echt.
En Ella, jouw reis door Palestina en Israël, heeft dat jouw nieuwe inzichten?
Nou, het heeft me in ieder geval een heel ander besef van tijd gegeven. Wat we net over hadden met de trein die een halve dag te laat zijn. Als je met iemand hier in Nederland om 11 uur afspreekt, dan wil het zeggen dat diegene om 11 uur, misschien 10:45, misschien 10:40 komt opdagen.
En dan ben je al
boos. Als diegene om 10:45 komt, dan hoeft het al niet meer. En ik heb daar heel erg geleerd dat het helemaal niks te maken heeft met hoeveel je om iemand geeft als diegene op tijd is. En ook, nou ja, wat Liesbeth zo mooi zegt, we're all the same. En iedereen wil het beste met degene van wie die houdt. En Nederland meer gaan waarderen ook. Wat ik op een gegeven moment had, ik was in Jordanië en daar ging het ontzettend hard regenen. En toen zag ik overal dat het water echt 3 meter hoog stond. En toen het vorige week in Nederland een hoosbui was, dan zeuren we allemaal van, oh, het dondert en het bliksem. Maar ik denk, ja, niemand hoor je over dat misschien dat de straat hier helemaal niet vol staat. Maar dat is een ervaring die je pas opdoet als je naar het buitenland gaat. En ik wil ook tegen mensen zeggen van, het is dan heel Nederlands om te gaan zeuren dat dingen in het buitenland zo slecht geregeld zijn. Maar omarm dat, want dat hoort ook bij het onverwachte. En dat hoort ook bij het avontuur. En dat hoort misschien ook bij de beste verhalen die je op een verjaardagsfeestje aan je vrienden vertelt.
Niets leukers dan juist... Dat is iets wat je jezelf aanleert. En dat leer je gaandeweg, denk ik. Dat je ergens aankomt en dat de bus niet gaat. En dat je dus nu een nacht onverwacht ergens langer moet blijven dan je had bedacht. Dan moet je dus niet denken, godverdomme, die bus gaat niet. Maar dan is het, yes, avontuur. Oké, hoe ga ik het oplossen? Wat gaan we nu weer doen? En op het moment dat je het zo benadert, dan wordt het eigenlijk één grote puzzel die zich voor je ontvouwt. En dat is zo ontzettend leuk. Het is echt een...
Het is heel leuk. We hadden het er net ook al even over dat het soms ook een minder leuk kan zijn als er dingen thuis gebeuren, bijvoorbeeld. Ja. Kan je ook soms... Ja, je hoeft eigenlijk toch ook niet even te blijven daar dan. Je kan toch ook even terug naar huis gaan? Tuurlijk. Of is een solo reis wel dat je eigenlijk zo lang mogelijk wegblijft?
Nee, helemaal niet. Ik denk niet dat het te maken heeft met inderdaad het tijdsverblijf dat je in het buitenland zit.
Nee.
Weet je, ik weet niet of jullie dat hebben ervaren, maar volgens mij hebben veel reizigers soort van 9 maanden achtereen. Dan heb je een soort van breekpunt. Dan ben je zo lang uit je routine. Ja. En dat had ik ook. En toen wist ik dat ik nog 4 maanden op reis zou zijn, want ik moest nog naar Nieuw-Zeeland om daar te werken. Dus ik ben er wel weer doorheen gekomen, maar... Toen merkte ik gewoon van, ik heb nu weer zin in Nederland. En dan moet je gewoon terug, volgens mij. Ik denk niet dat het zin heeft om daar te blijven, terwijl je met je hoofd ergens anders zit.
Nee.
Je moet ook niks. Ik ken ook een kennis van mij die zou een jaar gaan reizen met haar vriend, gaan backpacken. En ook Mongolië, Nepal, allemaal heftige landen. En die zeiden ook op maand 10 van, ja, de rek is eruit. We hebben gewoon geen zin meer. Klaar. En ze zijn gewoon naar huis gaan. En dat is ook fijn. En dat is moeilijk. Het voelt als opgeven. Dat is helemaal niet waar.
Ik heb het gevoel dat er een soort van taboe op zit, dat het dan te zeggen van... Ja, het was niet leuk meer of zo. Ja,
ja, dat is helemaal oké. Okay. Dat is fantastisch. Want het gaat
erom. Het is eigenlijk heel cool om te zeggen dat je voldaan bent.
Nou ja, het gaat erom dat je leert wat jij, wat belangrijk is voor jou en wat jij leuk vindt en waar wat je niet leuk vindt en dat je daar gevoel aan geeft. En dat betekent ook dat je zegt: oké, ik vind het nu niet meer leuk. En ik denk als je inderdaad een citytrip naar Parijs gaat doen, dat je niet na het eerste uur moet zeggen: nou, ik vind het niet leuk, ik ga naar huis. Want dat is natuurlijk niet op. Of als je 3 weken naar Thailand gaat en het is de eerste 2 dagen niet meteen fantastisch. Ja, nee. Even doorbijten, maar dat is iets anders dan als je een jaar gaat reizen of zo, of langer. Of,
ja.
Ja, ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik heb iedere eerste avond, dat is echt zo'n momentje dat ik dan ergens in mijn bed lig in het buitenland, eerste bestemming, en dat ik dan denk van, wat heb ik in godsnaam gedaan? Waar ben ik aan begonnen? Mm. Maar ik denk dat je daarna, als je 3 maanden later of 4 maanden later terugkijkt op die hele reis, dat je dan eigenlijk een beetje moet lachen omdat je dat hebt gedacht. En je weet altijd weer dat het goed gaat komen, dat je nieuwe mensen gaat ontmoeten. Maar ik heb in ieder geval altijd zo'n momentje dat ik denk, waarom wilde ik dit ook alweer zo nodig? Moet ik mezelf bewijzen? Dat is het meer. Maar
ja, de eerste dagen, zeker als je jetlag hebt, als je naar een plek gaat waar tijdsverschil is, dan kun je je wel een beetje ongemakkelijk in een week een beetje moet doen. Ja, dat heb ik ook wel. Maar meestal een dag of 3, 4 en dan denk je alweer.
Maar daarom denk ik ook dat het goed is om juist die eerste 2, 3 dagen wel iets van een planning te hebben.
Ja, of iets van een
plek of een doel. Of,
ja.
En ga, dat je niet meteen verloren voelt.
Ja.
Ja, eigenlijk niet van toerisme overal, hè, wat dat betreft. Kijk, er wordt ook altijd heel erg nuffig over gedaan, maar boek gewoon een tour. Weet je, op een gegeven moment ga je zeggen, ja, ik ga nu met een tour, ik boek gewoon mijn eigen boot en mijn eigen scooter, dat is ook leuk. Maar in het begin is dat misschien nog wat spannender. Ja. Sluit je aan bij een groepje. Ja, ik hamer altijd enorm op een hostel slapen, omdat dat gewoon zo makkelijk, het wordt allemaal zo voor je gedaan. En zeker als je nog niet zoveel ervaring hebt en als je het toch spannend vindt, hostels organiseren allemaal evenementen. Je schrijft je naam op een briefje. Je gaat mee. Er zitten 10 mensen om je heen. Hi, what's your name? Where you're from? En boef, je hebt een hele leuke avond.
Ja.
En echt en zo makkelijk gewoon, is het.
Dan meteen voor de eerste tijd. Ja. Als je een leuke klik hebt met mensen, dan blijf je daarmee optrekken.
Ja.
Dus,
Ella, jij werkt veel met jongeren.
Ja, klopt.
Via Wil Weg ook. Wat is dat waarom jongeren steeds meer solo op reis gaan?
Ik denk dat het er ook is dat je zeker bent over jezelf. Ja, er is zeker een trend. Er is zeker een trend ook dat jongeren meer voor studie of stage naar het buitenland gaan. Ik denk dat ze heel erg... Ja, de wereld globaliseert natuurlijk. En door social media ben je veel makkelijker in contact met het thuisfront dan zeg 10, 20 jaar geleden. Mm-hmm. Dat helpt heel erg. Natuurlijk is het ook geweldig als je op Instagram iedereen een leuke tijd ziet hebben en denkt van, dat wil ik ook. Ik vind het ook heel erg leuk dat er nu een hele nieuwsgierige generatie is waar het financieel misschien ook mogelijk is door allerlei verschillende studiebeurzen, maar ook bijvoorbeeld iets als European Voluntary Program waar je Europa in kunt gaan. En dat is echt, echt geweldig. Ja, dus je ziet wel een groeiende trend daarin. En ik kan er niet precies de vinger op leggen waar het nou aan ligt, maar het is in ieder geval geweldig om te zien. Ook omdat je misschien beter zekerder bent van je studiekeuze bijvoorbeeld als je naar het buitenland bent gegaan en je gewoon misschien zekerder in je schoenen staat en zelfbewuster bent, toch, over de persoon die je bent.
Je komt gewoon een stuk volwassener terug dan dat je...
Het is een geweldige leerschool. Ja,
niets wat ze je op school of universiteit of hogeschool kunnen leren, kun je daar leren.
Nee,
dat is echt uniek.
Ja, en dat is ook altijd als studenten naar ons toe komen en zeggen van, goh, ik wil een studie en een stage in het buitenland, maar wat is het verschil met een studie of stage in Nederland? In Nederland kun je ook een internationale ervaring opdoen door 2-talig onderwijs te volgen, maar in het buitenland leer je echt zelfredzaam zijn. Je leert dingen daar gedurende je stage en je studie die je in Nederland niet zou leren.
Ja.
En dat maakt het waard om ook een solo reis aan te gaan of studie of stage te lopen in het buitenland.
Ja, en in hoeverre, in alle landen waar jullie tot nu toe zijn geweest, ben je ook bezig met het respect hebben voor het land waar je bent?
Ja, je leest je ook altijd in, denk ik. Ja.
Basisregel? Ja, je zegt basisregel.
Nou ja, basisregel is misschien al heel zwaar. Ja, je leest je altijd in het land waar je bent en je past je aan de cultuur die daar is.
Ja.
En daar is eigenlijk geen uitzondering op. Dus,
en dat betekent dat je het goed wil doen voor lokale mensen, voor de natuur.
Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Kijk, reizen is natuurlijk, dat is natuurlijk dat grote pink elephant in the room. Reizen is hartstikke, vliegen in ieder geval, is heel vervuilend en heel slecht. Ja. En zeker in, ik was in Indonesië een paar maanden geleden en daar kreeg ik echt bij elke park, bij elk national park waar ik in kreeg ik een flesje water.
Mm-hmm.
Als een soort, aardig. Van, je koopt een kaartje, ik krijg een flesje water erbij. Maar er komen duizenden mensen op zo'n dag zo'n park in en allemaal neemt ze een flesje water mee en allemaal wordt het weer weggegooid. Dus koop een, hoe noem je dingen, een dopper of ik heb zo'n plastic fles.
Gewoon een herbruikbare fles.
En begin daar op zijn minst mee. Dan ga je de wereld niet meer redden. Maar je maakt het in ieder geval niet erger. En als je aan het zwemmen bent en er komt allemaal plastic, neem het even mee, ruim het op. Of sluit je aan bij, je hebt allemaal, god, hoe heet het ook alweer, je hebt van die initiatieven die dan met z'n allen stranden gaan schoonmaken.
Ja,
Clean-up initiative, die zijn er ook. En wat ik ook leuk vind, probeer te doen in ieder geval, is om locally owned te eten, drinken, slapen. Dus nou ja, doe jij natuurlijk al helemaal met lokaal slapen. Maar ook hostels bijvoorbeeld.
Dus laat de Mackie even links liggen.
Ja, en dat sowieso. Ja. Maar ook slapen in hostels of hotels is misschien soms lastiger. Maar in ieder geval hostels waar gewoon lokalen achter de bar staan. Of achter de, hoe noem je dat, de balie. En die niet onderdeel zijn van een hele grote internationale keten of zo. Ja. Waar je dan toch weer dat doet.
En er zijn ook steeds meer reisbureaus die waar je tours boekt door georganiseerde locals.
Ja. Ja.
Dat kan ook, hè. Dus
Ja. Lisbeth, in jouw boek Solo Reizen, hoe je je eentje de wereld trotseert, schrijf jij 10 basisprincipes van het reizen.
In mijn vorige boek,
In je vorige boek, sorry. Ja.
Klopt.
In een aflevering van Sunny zoekt geluk zeg je dat je, en dat is een YouTube-serie, zeg je dat je dit ook als metafoor voor je leven eigenlijk kan zien, hè?
Ja.
Toch?
Ja, zeker. Ja, dat, ja.
En, kan je een paar van die basisprincipes
Ja, dit is uit mijn boek opnoemen. Wat vorig jaar uitkwam. Het heet Pinnen in Mongolië en andere oplosbare reisongemakken. Ja, en dat is meer een soort handboek voor de beginnende wereldreiziger, inderdaad. God, dat moet ik even nadenken hoor. Heb ik zelf geschreven, maar wel al 2 jaar geleden. Nou, een van de dingen die erin staan is bijvoorbeeld wees geen lul. En dat sluit wel een beetje aan op waar we het nu over hebben. Dus pas je aan de lokale bevolking, aan de lokale gebruiken. Kras niet in bomen, teken niet op bruggen of weet ik veel. Dat soort dingen begrijp ik ook net zo goed. Gooi geen afval op de grond.
Draag gepaste kleding.
Inderdaad. Gewoon gedraag je. Gewoon don't be a dick.
Gedraag je.
Ja, echt. Dat vind ik echt belangrijk. En een andere belangrijke is... wilde dieren zijn er niet voor jouw vermaak. Dus ga niet op olifanten rijden. Ga niet naar tijgerparken waar je selfies moet maken. Dat zijn allemaal foute boel. Moet je gewoon niet doen. Je kunt wel naar sanctuaries gaan voor wilde dieren. Maar ook dat is altijd heel ingewikkeld. Doe daar heel erg veel huiswerk over of het echt een goed initiatief is. Neem minder mee. Dat is een hele belangrijke. Dat is ook natuurlijk in het dagelijks leven zo. Ballast. We moeten zoveel mogelijk ballast moet je lozen.
Ik heb de laatste
2,5 maand met alleen handbagage gereisd. En het was waanzinnig, want je hebt gewoon echt heel weinig nodig. En je kunt overal ter wereld wassen. De laatste... Ja, god, ik weet het niet meer precies. Maar de laatste is in ieder geval... Alles komt... Nee, de laatste is... Het komt altijd goed. Dat is een heel belangrijk ding om te onthouden. Dat wat er ook gebeurt, het komt goed. En als je niet denkt... Als het niet goed komt op de manier waarop je dacht dat het goed komt... dan komt het op een andere manier goed. En daar moet je gewoon vertrouwen in hebben. In jezelf dat het goed komt en in je omgeving... Ik ben helemaal niet spiritueel aangelegd, maar ik geloof er wel in dat wie goed doet, goed ontmoet. En dat je, als je dat uitdraagt, dat toch weer bij je terugkomt.
Dus, ja.
Het komt altijd goed. En als je denkt, ik weet echt niet meer hoe ik me uit deze shitzooi gaat rennen, als er allemaal wilde honden achter je aanrennen, denk dan...
Gewoon rennen.
Het komt goed. Het komt goed. En dat is ook in het leven zo.
Ja, we zijn er bijna doorheen bij deze podcast over dat solo reizen. Maar wat ik me nog steeds... Ella, jij zegt het altijd, een ongelofelijke trend onder jongeren dat ze alleen willen reizen.
Ja, klopt.
Waarom moet het alleen volgens jullie? En waarom in het buitenland? Waarom kan het niet hier in Nederland alleen?
Ja, je moet niks. Nee, natuurlijk. Oh, dat is ook een basisregel. Je moet niks. Je moet helemaal niks. Maar het is wel heel leuk. Dus als je denkt, nou, misschien vind ik dat wel wat. Dan zou ik zeggen, op het tegen gaan. En als je denkt, nee, ben je gek. Ik moet er niet aan denken. Nou, dan moet je het ook vooral niet doen. Dan heb je wel heel lang naar een podcast geluisterd over iets waar je geen interesse in hebt. Maar het is wel, wat we eerder zeiden, het is gewoon hartstikke goed voor je ontwikkeling. En je wordt er. Je hebt er de rest van je leven profijt van. En op vakantie gaan is altijd leuk.
Ja, en ik denk ook dat je daar door met mensen te praten heel erg achterkomt wat bij je past. Tenminste, wat ik altijd heel veel terughoor van studenten is dat het ambassadeursprogramma wat we hebben, waar jonge mensen die studie of stage hebben gelopen in het buitenland of zelf een solo reis hebben gegaan. We zoeken trouwens nog ambassadeurs, dus mocht je luisteren, je bent zelf op reis geweest. De aanmeldingen zijn nu via www.wilweg.nl. Nee, maar praat met anderen en kom erachter of solo reizen iets voor jou is. Want wat Lisbeth zegt, niks moet. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk door een beetje erachter te komen voordat je op reis gaat, dat je al een heel eind kunt komen om te kijken of het of je solo reizen bij je past. En anders spring in het diepe of in het vliegtuig.
En ik zeg ook altijd, je hoeft niet per se over de grens te gaan om andere culturen te ontmoeten.
Nee.
Ik zeg altijd, ga gewoon eens keer bij een Turkse familie in Nederland logeren. Ja. Of, weet je, dat, zo is dus mijn project begonnen. Omdat ik dus al die culturen zag in mijn flat.
En je bent het nu aan het samenvatten nog in een boek.
Ja.
En wat is je doel van dat boek?
Ja, echt om mensen te inspireren. Dus om te laten zien hoe je op een andere manier kan reizen. En ook het is mijn eigen zoektocht naar thuis komt ook aan bod. Maar ook bijvoorbeeld wat mensen gelukkig maakt. Wat maakt een gelukkig thuis?
Ja.
Dus dat zet je aan je denken.
Ja, precies. Nou, uit onderzoek blijkt dat 58% van de millennials wereldwijd bereid is om alleen op reis te gaan. Vergeleken met 47% van de oudere generatie.
Ja,
dus
kijk, het is echt. Jongeren hebben de toekomst.
Jongeren. Precies. Ja, en dan even nog één afsluitende vraag. Kort antwoord. antwoord alsjeblieft van iedereen. Waarom moet iedereen minstens één keer alleen op reis zijn geweest? Ik begin bij Ella.
Nou, nogmaals, niks moet. Maar het zou geweldig zijn, denk ik, ook voor je toekomst als je een internationale ervaring op kan doen. En waar dat ter wereld ook is, of dat nou alleen is, het is gewoon goed voor jezelf op alle fronten. En daar komen mensen, denk ik, het beste achter als ze die internationale ervaring zelf hebben gehad.
Lisbeth?
Ja, Jezus, ik heb hier heel boek over geschreven. Hoe moet ik dat vatten in mijn zin? Omdat het allerleukste is, omdat het gewoon hartstikke leuk is. Ik ga het gewoon luchtig houden, ja, want ik heb omdat het hartstikke leuk is.
Omdat we het hartstikke goed hebben in Nederland. En we moeten een keertje uit ons comfortabele leeftje komen.
Precies. Nou, drie hartstikke goede eindtips. Dankjewel Marleen Hoffeijzer, Ella Putt en Lisbeth Rasker. Heel erg bedankt dat jullie wilden meewerken aan deze talk.
Graag gedaan.
Ja, dat jullie hier naartoe helemaal naar Hilversum wilden komen. Veel plezier bij jullie volgende solo reis. Die gaat er vast nog wel weer komen, denk ik.
Zeker.
En jij bedankt voor het luisteren naar deze Tussenuur podcast over solo reizen. Tot zover 3FM Tussenuur voor dit seizoen. Volgend schooljaar zijn we weer bij je terug. Better than ever, sowieso na de vakantie.